Ja, welkom luisteraars bij Dit is Kerk in Delft. Een uitzending van en voor en met en door de kerken. Vanochtend zijn uw presentatoren Jan Lambers en Robin Voren. Robin, wat hebben we in het programma?
Sorry, ik verslik me, Jan. We hebben vandaag mevrouw Henny Melis. Zij zit in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Dat is een commissie van de Raad van Kerken die zich bezighouden met diaconaat in de stad. En zij hebben binnenkort een themabijeenkomst. En daar gaan we wat nader op in. En in de tweede helft van de uitzending, we hebben natuurlijk zoals elke week de kerkagenda. We hebben in de tweede helft van de uitzending dominee Taco Smit. Hij organiseert namens de Raad van Kerken altijd de 4 mei-viering in de Nieuwe Kerk. Voorafgaand aan de stille tocht naar het monument. We gaan hem wat vragen stellen over die herdenkingsdienst. En dominee Smit zal ook de gedachte van de week uitspreken.
Nu volgt het gesprek van de week.
En voor het gesprek van de week is aangeschoven mevrouw Henny Melis. Mevrouw Melis, welkom in de studio. U bent lid van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Ik zei het er net al, dat is een commissie van de Raad van Kerken. Eerst maar gewoon even voor de luisteraars de vraag, wat is diaconaat?
Diaconaat zien wij als omzien naar onze naasten. In navolging van wat Christus voor ons gedaan heeft, willen wij van betekenis zijn voor de mens in Delft. Vroeger heette het IDB dan ook de arme kant van Delft. Maar we vinden het IDB, Interkerkelijk Diaconaal Beraad, daar eigenlijk een betere naam voor. Dat drukt beter uit hoe wij als diaconieën samenwerken. Dat zijn de diaconieën van de Protestantse Kerk, de Caritas-instelling van de Rooms-Katholieke Kerk en een aantal diaconale organisaties in Delft.
En jullie werken dan samen. Is dat voornamelijk overleg of zetten jullie ook gezamenlijke activiteiten op?
Dat is overleg, maar overleg dient altijd voor het opzetten van bijeenkomsten, themabijeenkomsten die wij in Delft organiseren. Ten behoeve van de diakenen, diaconale organisaties en ieder die belangstelling heeft voor diaconie. Ja.
En dus u vergadert een aantal keer per jaar, kan ik me zo voorstellen. Is een van de doelen van het beraad dan ook uitwisseling, zodat kerken een beetje op de hoogte blijven van wat ze op diaconaalgebied doen?
Zeker als er belangrijke ontwikkelingen zijn, dan willen wij zo breed mogelijk informeren wat die ontwikkelingen zijn en wat ze betekenen voor de burgers in Delft. De aangesloten leden vanuit de kerken, maar ook voor de burgers in Delft. Dus wij organiseren regelmatig thema- en informatiebijeenkomsten.
En we hebben het hier al in de studio vaker gehad. We hebben een keer de voedselbank gehad, de non-foodbank. Zo ontvangen we vaker hier in de studio organisaties die zich, zoals uw oude naam al zei, met de arme kant van Delft bezighouden. Er is veel werk te verzetten op dat gebied, hè?
Ja, er is heel veel werk. De diaconieën doen daar natuurlijk ook al heel veel in, maar diaconieën kunnen mogelijk ook nog meer samenwerken en meer uitwisselen, zodat je met z'n allen sterk staat in de Delftse samenleving. En nu met de komst van de WMO komt er weer een heleboel op ons af, waar wij nog niet precies kunnen overzien wat dat allemaal betekent. Dat zal volgend jaar vooral duidelijk worden, maar wij willen eigenlijk ons daar nu al sterk op oriënteren, ook in samenwerking met de gemeente.
Ja, want die themabijeenkomst die u binnenkort organiseert, die gaat met name over die WMO, hè?
Ja, die gaat met name over de WMO. Daar hebben wij al eerder een bijeenkomst over gehad, vorig jaar. Er is ook een proefschrift geschreven, Kerken en WMO. Dat was een landelijk proefschrift en wij willen dat vertalen naar de Delftse situatie. En dat wordt langzamerhand steeds concreter. Dus daar gaan we ons nu steeds meer op richten.
Ja, even om dit gedeelte van het gesprek af te sluiten, waar ik nieuwsgierig naar ben, maar misschien is het een te grote vraag. Heeft u enig idee hoeveel vrijwilligers er op dit gebied vanuit de Delftse kerken betrokken zijn bij dit soort werk? Want volgens mij gebeurt er echt ontzettend veel.
Er gebeurt ontzettend veel. Hoeveel precies, dat is moeilijk te zeggen. Want dat gaat tot bijna een week taak tot wat minder grote activiteiten. Er gebeurt inderdaad heel veel. En dat zou je eens moeten bundelen bij elkaar. En alles wat en ieder doet is altijd mooi meegenomen. Dus wij willen daar wat meer samenhang in brengen.
Ja. zou de moeite waard zijn om dat eens te onderzoeken. Een paar jaar geleden hebben ze dat in Rotterdam onderzocht. Hoeveel de kerken bijdragen aan de samenleving. En dat ging in geld uitgedrukt om...
Heel veel geld.
Miljoenen. Ja, we zijn in gesprek met mevrouw Henny Melis over het interkerkelijk diaconaal beraad. En zij gaan een bijeenkomst organiseren op 8 mei. Een bijeenkomst voor diakenen, voor diaconale organisaties en voor iedereen die interesse heeft. En het thema van die bijeenkomst is de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Mevrouw Melis, wat houdt die wet ongeveer in?
Die wet houdt in dat er heel veel taken overgeheveld worden naar de gemeente. Denk aan de thuiszorg, de begeleiding, jeugdzorg en nog een aantal activiteiten. Maar daarvoor is nodig dat er eigenlijk sociale netwerken ontstaan, zodat mensen elkaar kunnen helpen. Want er is voor de gemeenten veel minder geld beschikbaar, dus er zal bezuinigd moeten worden. Mensen worden meer op zichzelf aangewezen en op hun sociale netwerken. En de kerken hebben die netwerken, hebben een groot ledenbestand. En binnen die kerken gebeurt er ook een heleboel. Maar dat is denk ik onderling nog niet zo erg bekend. En daar willen wij wat meer uitwisseling aan geven. Dat de activiteiten die door de kerken georganiseerd worden meer en breder bekend zijn.
Want de verwachting is eigenlijk wel dat door het in werking treden van die wet er gewoon een zwaardere last bij de kerken komt te liggen.
Onder andere bij de kerken, ja, bij de vrijwilligers. Maar de kerken hebben dus ook heel veel vrijwilligers, zoals we al zeiden. En daar zal een groter beroep op gedaan worden. En wij willen kijken hoe we daar aan tegemoet kunnen komen.
Ja, dus, kunt u een klein praktijkvoorbeeld geven van wat die wet inhoudt en wat dat voor een kerk of een kerkelijke organisatie zou kunnen betekenen?
Bijvoorbeeld, mensen blijven langer thuis. Hè. Zoals we weten worden verzorgingshuizen langzamerhand gesloten. Mensen blijven meer thuis. Zijn dus waarschijnlijk ook eenzamer. Zullen meer een beroep doen op hun sociale omgeving. En dan is het belangrijk dat we die mensen kennen. En dat kan bijvoorbeeld door een koffieochtend te organiseren. Zoals nu ook wel gebeurt in flatgebouw. De Liest Flat worden bijvoorbeeld koffieochtenden georganiseerd. Er zijn ook kerken die inloopochtenden hebben. Er zijn kerken die kringwerk organiseren met mensen uit de buurt. Het is vooral belangrijk om elkaar te kennen. Want als je elkaar kent, weet je ook welke hulp er nodig is en kun je elkaar helpen.
Ja, en daarmee voorkom je ook wat we een tijd geleden nog weer in Rotterdam zagen. Dat iemand al jaren achter zijn voordeur ligt. En er is niemand die daar naar om heeft gekeken. Want dat is natuurlijk wel dat wordt een grote risico.
Dat wordt een grote risico, ja. Want mensen die achter hun voordeur blijven zitten, hoe vind je die? Dus het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen ook hun huis uitkomen. Dat ze gekend worden en dat ze bezocht worden en dat ze zelf contacten leggen. Dus iedereen zou eigenlijk iemand moeten hebben waar die een beroep op kan doen.
Die bijeenkomst op 8 mei, hoe gaat die er ongeveer uitzien? Ik lees hier, hij is in de... dat zijn voorbeelden. Hij is in de Vierhovenkerk, in de Albrechtstraat.
Ja, het wordt in de Vierhovenkerk georganiseerd. En daar zijn 5 kerken die aangeboden hebben iets te presenteren vanuit hun... praktijk, wat zij al doen. En één diaconaal centrum, dat is de Jessehof, zal ook vertellen hoe zij hun bijeenkomsten organiseren, wie er allemaal komt en hoe zij contacten met elkaar onderhouden. Dus er worden 6 presentaties. En daarna komt er een forum waar mensen vragen aan elkaar kunnen stellen. Ook met de bedoeling om mogelijk meer samen te werken, naar elkaar te verwijzen, naar gezamenlijke activiteiten op te zetten.
Ja, dus eigenlijk je zou kunnen zeggen, hoofddoel is ook weer de boel bij elkaar brengen. En kijken, mensen, dit komt er op ons af. Waar moeten we rekening mee houden en wat kunnen we?
Ja. Samen staan we een stuk sterker en ook naar de gemeente toe. Gemeente Delft kunnen we dan in gesprek gaan. Dit kunnen wij wel doen en dit kunnen wij absoluut niet. En we willen zo efficiënt mogelijk met de gemeente in gesprek, zodat zij hun gelden zo goed mogelijk in kunnen zetten en dat die efficiënt besteed worden. Want daar is minder, dus er zal steeds efficiënter gekeken moeten worden naar de besteding van de gelden.
Ja, ja. Dank u wel voor uw aanwezigheid hier in de studio. De bijeenkomst met als titel De Kerk als plaatsvervanger van Christus in de wereld is op 8 mei om 8 uur van 8 tot 9:45 s'avonds in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat nummer 50. En allerlei diaconale organisaties in Delft zijn daarover uitgenodigd, maar iedereen die interesse heeft is in principe welkom daar.
Ja, luisteraars, de kerkagenda tot drie uur vandaag kunt u nog terecht bij het Repair Café. Is uw stoel kapot, is het broodrooster niet meer werkend, ga langs bij het Repair Café in het Science Center in de Mijnbouwstraat. Tot drie uur kan dat nog. Morgen 4 mei is er in Rotterdam weer een dovendienst. Om 9:30 begint die in de Rehobotkerk Noordsingel 39 te Rotterdam. En de voorganger is dominee Manny.
Ja, morgenmiddag is er in de Nieuwe Kerk weer een zoekdienst. Een zoekdienst Tijd voor God. Levenskunst vanuit de Bijbel. En het subthema van de zoekdienst morgen is: wat is er na dit leven? Om 12:30 is de lunch en om 13:00 start de dienst. En dan in diezelfde Nieuwe Kerk, en daar spreken we straks verder over met dominee Smit, is morgenavond om 6:45 een ecumenische kerkdienst voorafgaand aan de stille tocht en de herdenking bij het monument. En daar gaan dominee Henk Liefting en pastoor Robin Voren in voor.
Er is ook een dodenherdenking in de synagoge van Delft. Natuurlijk ook morgen op 4 mei van 9:00 tot 22:00 s'avonds. Het motto is: zolang je naam genoemd wordt, ben je niet vergeten. De namen van Joodstelse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog om zijn gekomen, worden voorgelezen. Muzikaal omlijsting door de Heek Swing Trio, morgen om 9:00. Dan is er op maandag 5 mei de Vrijzinnige Hervormde Vesper tussen 4 en 5. Dat is elke eerste maandag in Verzorgingscentrum Abswoude. Dus het soort middaggebed, een lied, een lezing, een korte overdenking, stilte en gebed. U bent van harte welkom. 4:00 begint het.
Ja, en dan schieten we door naar woensdag 7 mei. Om 8:00 s'avonds komt de ecumenische gespreksgroep Groeien in Geloven bij elkaar in de Hofkerk. En zij bespreken op het ogenblik het boekje Ontmoetingen met God, een basiscursus geloven van Peter Hendricks. 8:00 in de Hofkerk in het Hofkwartier. Dan is er diezelfde avond, maar dan om 8:15 de gespreksgroep Wij Geloven. En die is van de Remonstrantse Kerk en staat onder leiding van dominee Erik Cossé. En daar wordt het boekje Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed besproken. Dat is van Frederik Lenoir. Die vindt plaats in de consistoriekamer van de Remonstrantse Kerk aan de Oude Delft.
Op 8 mei kunt u in de tuinzaal van de Pastorie aan de Raamstraat heerlijk een middag bingoën. Van 2 tot 4:30, een bingomiddag voor ouderen. Hartelijk welkom aan de Raamstraat, 8 mei. Ook op 8 mei tussen 8 en 10 s'avonds is het de Bijbelkring Abswoude, onder leiding van dominee Esther Bijlsma. Er wordt een thema besproken, een boek besproken. U bent welkom. Plaats nogmaals de Uitkijk Abswoude van 8 tot 10 op 8 mei.
Ja, en diezelfde avond, we spraken er net al over, is in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat nummer 50. De bijeenkomst van het Interkerkelijk Diaconaalberaad met als thema of als titel van de avond: de kerk als plaatsvervanger van Christus in de wereld. Zaterdag 10 mei gaan we dan naartoe. Dan is er Sams kledingactie voor mensen in nood. Die vindt plaats van 10 tot 12:00. Er wordt kleding ingezameld voor het goede doel. Maar ook brillen, mobieltjes en oud gereedschap zijn welkom. Er is van 10 tot 12:00 een inzameling op de volgende adressen: de Adelbertkerk, Minervaweg 7. De Franciscus en Klarenkerk, Raamstraat 78. De Maria van Jessenkerk, Burghal 20. En de Sacramentskerk, Poortlandplein 1. Volgende week zaterdag van 10 tot 12.
Dan is het tenslotte op 10 mei voor alle vrouwen een musical met als titel Een Vrouwending. Een aantal vrouwen uit verschillende kerken in Pijnakker is al maandenlang bezig met het voorbereiden van een musical van en voor en door vrouwen. Deze leuke, grappige en herkenbare musical gaat in première in Pijnakker. Dat gaat gebeuren op maandag 10 mei. En dan staat hier een beetje rare tijd tussen 8 en 5 middags. Maar dat zal inderdaad met instuderen en allerlei andere dingen zijn. De première is op 10 mei zaterdagavond in het Stanislas College, Sportlaan 3A in Pijnakker. De kaarten zijn te reserveren, dat is ook aan te raden. €10, er is korting. Kortom, komt allen luisteren en meedoen. Dat is de kerkagenda voor deze week. Volgende week hebben we uiteraard weer een kerkagenda. U kunt alles nog een keer nalezen op onze website www.raadvankerken.delft.nl. Ja, luisteraars, we zitten hier aan tafel met dominee Taco Smit. Hij is al een aantal jaren namens Kerkraad van Kerken. Organiseert hij en regelt hij de 4 mei herdenkingsviering in Delft. Toevallig zit ook een van de voorgangers van morgen aan tafel, Robin Voorn. Dus we gaan expres met z'n drie doen, denk ik. Dominee Smit, we hadden het in het voorgesprek er even over. De 4 mei-viering in Delft is een viering die door de Raad van Kerken georganiseerd wordt. En dat is bijzonder. Dominee Taco Smit, u coördineert namens Raad van Kerken de 4 mei-viering in Delft. Dat is een unieke situatie, denk ik, dat de Raad van Kerken in een stad de 4 mei-viering regelt.
Dat geeft ergens te denken. Het is niet zo dat de kerken de 4 mei-viering claimen, absoluut niet. Het hoort iets van de hele gemeenschap te zijn. Het is wel zo dat kerken bij uitstek een plaats zijn waar mensen bij elkaar komen om blije dingen te delen, maar ook verdrietige dingen. Dus kerken zijn ook dankbaar dat ze deze rol mogen vervullen in de samenleving in Delft. Wij doen het ook van harte. Wij zijn ook als kerkmensen Delftenaren of Nederlanders. Het is ook onze geschiedenis. En zolang de kerken dit mogen doen, in die zin van dat niet de overheid zegt van wij willen dit organiseren, dan zullen wij dit doen. Maar we willen beslist niet dat de 4 mei-viering gezien wordt als alleen een kerkelijke gebeurtenis. Er zijn ook mensen van andere geloven in Delft, mensen die niet geloven. Het is iets van ons allemaal.
Ja, ja. Maar goed, de Raad van Kerken heeft het voortouw daarin genomen een aantal jaren geleden. U bent ook al een aantal jaren geleden bij betrokken geraakt.
Ja.
De viering is in de Nieuwe Kerk. Welke gasten of aanwezigen zijn er vaak?
Nou, dat geeft dan wel aan dat het iets is van de stad en van de gemeente. Wij nodigen de burgemeester uit. Ik heb persoonlijk de uitnodiging naar het stadhuis gebracht. Daar is een brievenbus achter het stadhuis. Tussen alle terrasstoelen zie je daar een brievenbus. Daar heb ik de burgemeester uitgenodigd en het college van wethouders en de gemeenteraadsleden die zitten ook in de kerk. Je zou kunnen zeggen, als die binnen zijn, dan begint de dienst.
En die geven meestal acte de présence, de politiek is...
Jazeker, de burgemeester en zijn vrouw zijn er altijd.
Ja, ja, ja. Zijn er nog andere organisaties die u uitnodigt voor deze herdenkingsviering?
Nou, we proberen de kerken in alle breedte hier in Delft vertegenwoordigd te laten zijn door de keuze van de voorgangers. Dat zijn er altijd twee. En die kiezen we uit werkelijk alle kerken die hier in Delft zijn. Dus mocht de luisteraar zeggen, onze dominee of priester is nog nooit geweest, laat hij zich melden bij de Raad van Kerken.
Hoe ziet de viering er in zijn geheel uit? Want er is ook een stille tocht nog naar het kerkelijk gedeelte.
Ja. Nou, de viering is eigenlijk net zo plechtig, zeg maar, als de stille tocht. Het is dezelfde sfeer. We streven ook naar liederen die toch iets weergeven van de Nederlandse geschiedenis. Dus liederen uit Valerius Gedenkklank horen daarbij, naast liederen van hedendaagse kerkelijke tradities. Er is een korte overdenking, maar ook is er ruimte voor gebed, uiteraard. Het is een korte viering van 25 minuten. Er zal ook een koor zingen. Komt u alsjeblieft ook naar deze viering voordat u begint aan de tocht naar het monument.
We komen nog zo meteen even terug op die tocht naar het monument en wat daar gaat gebeuren. Ja, we zitten aan tafel met dominee Taco Smit, die vanuit de Raad van Kerken verantwoordelijk is voor de 4 mei-viering, de coördinator daarvan is. En Robin Voorn, die morgen een van de voorgangers is. Robin, kun je iets vertellen rondom over de inhoud van de viering?
Ja, de viering valt natuurlijk dit jaar in de paastijd. We hebben net kort geleden Pasen gevierd. En in wat we gaan lezen morgen uit de Bijbel hebben we daar ook rekening mee gehouden. We hebben een evangelie gedeelte waarbij Jezus na de verrijzenis verschijnt aan de leerlingen. En de kamer waar zij bij elkaar zitten, uit angst hebben ze zich een beetje verstopt, de leerlingen. En Jezus stapt daar binnen en die begroet hun met de woorden vrede zij u. En daarmee plaatsen we de herdenking eigenlijk ook in het licht van Pasen. He, dus uit boven, door alle ellende in deze wereld heen, waar de Tweede Wereldoorlog en ook de massale vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog grote voorbeelden van zijn, voorbeelden van het kwaad en van de duisternis van deze wereld. Blijven wij als kerken bij elkaar komen en geloven in die God die ons uit die duisternis bij de hand pakt en omhoog trekt. En dat hebben we in de viering van morgen ook een beetje willen laten doorschemeren.
En de combi tussen jou en dominee Henk Liefting maakt ook de ecumene nog extra duidelijk.
Dominee Liefting is een predikant van de protestantse kerken hier in Delft. Van een vrij orthodoxe gemeente, de Maranatha-wijk gemeente. Ik ben een vertegenwoordiger van de katholieke kant van Delft. En misschien ook wel van de wat lichtere kant van de Delftse christendom. Maar we hebben heel goed samen kunnen werken. Omdat we in gesprek, als je zo'n dienst gaat voorbereiden, ontdek je dat je gewoon heel veel gemeenschappelijk hebt. En dat geloof in de verrijzenis of de opstanding. En die God die zo op mensen betrokken blijft, dat hij ze daaruit, uit de ellende van de wereld omhoog trekt. Die delen we gewoon met elkaar. En we geven daar andere woorden aan allebei. Maar we erkennen en herkennen wel in elkaar diezelfde boodschap. En ook bij zo'n gezamenlijke, eigenlijk nationale herdenking, speelt die boodschap voor ons beiden gewoon een rol.
Dominee Smit, na de viering is er een stille gang richting de monument, een kranslegging. Hoe gaat dat in zijn werk?
We lopen met z'n allen in een stille optocht naar het officiële Delftse oorlogsmonument op de Nieuwe Plantage. En daar worden bloemen gelegd. Iedereen is daartoe in de gelegenheid gebracht. Dat onderdeel van de plechtigheid valt dus niet onder de kerken. Wij zijn een van de vele groepen als Raad van Kerken die daar ook voor het monument langslopen en onze krans neerleggen. Tussen alle andere bloemen van heel Delft.
Ja, heren, ik las vanochtend in de Volkskrant een artikel. Vergeet maar dat we het vergeten. Over het niet vergeten van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog, ook onder jongeren. Daar zijn we niet met de allerjongsten, maar we hebben wel vermoedelijk de oorlog alle drie niet meegemaakt. Wat doet dat morgen met u, zo'n herdenking?
Ja, ik heb lang in Australië gewoond. Ik ben als tiener naar Nederland gekomen. En het blijft zo dat niet alleen op 4 mei, maar Europa, zeg maar, in dat opzicht een beladen geschiedenis heeft. Wat de Anglo-Saxische landen bijvoorbeeld niet hebben. Ja, dat merk je soms meer dan anders. Maar dat blijft ons bij. En op morgen wordt dat extra beleefd. Het blijft natuurlijk onvoorstelbaar wat er gebeurd is. Je verstand staat erbij stil. Tegelijkertijd is het de tijd dat de natuur op haar uitbundigst is. En dat maakt het ook dat het wringt ergens. Het is, ik zou zeggen, het is een Europees beleven. Het hoort bij Europa. We hebben het allemaal over Europese Unie, Europees. Dit hoort bij Europa.
Maar vorig jaar is het de 70ste, Robin. Er zijn de afgelopen jaar wel eens geluiden geweest van moet het niet anders? Kan het niet anders? Kan het anders? Moet het anders?
Ik denk het niet. Ik denk ten eerste dat tradities gewoon heel erg belangrijk zijn. Ook om je als volk. En het Nederland is gewoon een land met grote diversiteit. Het is belangrijk dat je je verbonden met elkaar kunt voelen. Ik denk het Koningshuis speelt daar een belangrijke rol in. Maar juist ook de bijeenkomsten op 4 mei en de festiviteiten op 5 mei. Die binden een volk samen. En we herdenken met z'n allen of we die oorlog nou meegemaakt hebben of niet. Ik ben van lang na de oorlog. We herdenken dat er moeite is gedaan om die vrijheid en die diversiteit die we in Nederland hebben, om die mogelijk te kunnen maken. En het is goed om daarbij stil te staan. Ik denk ook dat je daarbij stil moet staan voordat je de volgende dag dat in alle uitbundigheid.
Ja, zij die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid, gedenken we op 4 mei en we vieren die vrijheid op 5 mei. Ik denk dat het een mooie afsluiting is van dit gesprek. Dank jullie wel.
De gedachte van de week.
Ja, bij ons in de studio is dominee Taco Smit die deze week de gedachte zal uitspreken. Dominee Smit, de microfoon is van u.
Aansluitend op waar we het zo net over hadden, is mijn gedachte: bomen als levende monumenten die ons herinneren aan het verschrikkelijke kwaad van de Tweede Wereldoorlog en daarna, maar ons ook herinneren aan de goedheid en de gevoeligheid van mensen. Lieve mensen, kijk alsjeblieft naar de kastanjebomen die op dit moment op het mooist zijn. U kunt ze zien terwijl u over straat fietst. Anne Frank, die genoot ook van een kastanjeboom. Zij moest het doen vanuit haar achterhuis waar ze niet naar buiten mocht. 3 keer in haar dagboek noemt ze deze kastanjeboom die is omgewaaid, maar waarvan zaailingen over de hele wereld worden verspreid als levende monumenten. Ter afsluiting zou ik enkele regels willen lezen uit haar dagboek. Woensdag 23 februari. Sinds gisteren is het buiten heerlijk weer en ik ben helemaal opgekikkerd. Ik ga haast elke ochtend naar de zolder waar Peter werkt om de bedompte kamerlucht uit mijn longen te laten waaien. Vanuit mijn lievelingsplekje op de grond kijk ik naar de blauwe hemel, naar de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitteren, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver lijken. Ook schrijft ze op 13 mei: gisteren was vaderjarig. Vader en moeder waren 19 jaar getrouwd. Het was geen werksterdag en de zon scheen, zoals in 1944 nog nooit geschenen had. Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei. Hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar. Deze kastanjeboom is omgewaaid, maar zaailingen daarvan zijn onlangs ook geplant in Amerika bij het Witte Huis en herinneren ons, zoals ik zei, aan het verschrikkelijke kwaad dat geweest is en nog op deze wereld is, maar ook aan de goedheid en de gevoeligheid van mensen. Anne Frank schrijft, als ze uitkijkt uit haar raam: zolang dit nog bestaat en ik het mag beleven, deze zonneschijn, die hemel waaraan geen wolk is, zolang kan ik niet treurig zijn. Voor ieder die bang, eenzaam of ongelukkig is, is stellig het beste middel naar buiten te gaan. Ergens waar hij helemaal alleen is, alleen met de hemel, de natuur en God. Zolang dit bestaat, en dat zal altijd wel zo zijn, weet ik dat er in welke omstandigheid ook een troost voor elk verdriet is.
Dank u wel voor deze mooie gedachte. Robin en ik zeggen nu voor nu vrede
en alle goeds.
En alle goeds.